Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 14 januari over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Marijn.
Hey.
Bram.
Yo.
En Tony.
Hallo, hallo.
Ja, heel veel technieuws deze week. En natuurlijk kijken we naar de tofste gadgets die tijdens Techbeurs 6 zijn aangekondigd. En om het allemaal compleet te maken heeft Samsung zojuist de nieuwe Galaxy S21 modellen aangekondigd. Marijn heeft ze al even geprobeerd en komt er alles over vertellen. We gaan beginnen.
Yeah.
Ja, alle grote aankondigingen op Techbeurs CES zijn geweest. En ook al was het helemaal digitaal, het was best een aardige editie, toch?
Nou ja, ik heb het een beetje gemist, want ik was dus vooral met Samsung bezig. Maar ik vind het zo gek dat er eigenlijk helemaal geen event is, maar toch is er een event. Dus ik vraag me heel erg af, want dit bestaat eigenlijk helemaal niet, die hele CES. Weet je, nou, de CES zijn hallen vol met producten. En nu zijn ze allemaal, ja... Nu publiceert iedereen gewoon persberichten en filmpjes. En dat is de CES, toch?
Nee, maar dat was ook wel een virtuele beurs, hoor. Die heb je misschien gemist. Maar dat
heb
waren,
ik gemist dan?
Ja, er was zelfs een randomizer ingebouwd. Het leukste van de CES is dat je gewoon gaat rondstruinen en dan rare dingen tegenkomt. Maar er is dus een randomizer ingebouwd. Dan ga je dus inloggen bij de CES en dan klik je op shuffle. En dan krijg je dus een willekeurig bedrijf voor je. En die daar ga je naar de digitale boot. Ja.
En kon je dan ook naar de Chinese hal en zo?
Nee, de shuffle-knop heb ik ongeroerd gelaten. En ik heb ook zowel bij LG als bij Philips hadden ze echt gewoon, ja, echt wat je moet denken bij een digitale boot. Hadden ze dus een poppetje voor een greenscreen die jou dan zo door een boot aan het leiden is. Het was echt, goed. Wat je hoopt dat het is, is het dan ook, zeg maar. Het viel niet tegen.
Een soort Second Life-achtig.
Zeker. Het was echt, vooral bij Philips was het echt heel eng. Allemaal enge dames en heren die allemaal iets te vrolijk in de camera je hallo aan het zeggen waren.
Ja. Ik had ook gedacht dat het allemaal wat minder zou zijn dan normaal. In alle opzichten. Dus ook gewoon het nieuws zelf, de producten die ze dan aankondigen. En eigenlijk was het meer dan ooit, voor mijn gevoel. Dus het is zelfs, je had een beetje het idee van, ze hebben echt tijd gehad om nog meer video's te maken, nog meer tijd in presentaties te steken, als het hele logistiek gedeelte er niet is.
Ja, maar dat is zo grappig natuurlijk, want heel de jaarkalender is natuurlijk van al die bedrijven, is gewoon, de CES is zo'n eikpunt waar iedereen naartoe werkt. En dat is dus ook gewoon zo gebleven.
Het is een deadline. Ja. Dan is het product af. En als jij het niet af, dan heeft de concurrent het wel af. En dan gaat hij er met de aandacht vandoor.
En dit jaar hebben ze eigenlijk een extra dimensie toegevoegd aan de hele techbeurs. En dat is toch dat gezondheidsgebeuren, inspelend op corona. Dat al die bedrijven daar ook iets over te vertellen hadden natuurlijk.
Ja.
Letterlijk iedereen speelde daarop in. Met nieuwe producten.
Wat ik heel grappig vond, is dat dus de titels van de presentaties ook in één keer helemaal van dit jaar waren. De titel van Samsung was A Better Normal. En we kennen Samsung natuurlijk als, we gaan naar de Galaxy en we gaan de wereld over. En de betere versie van de wereld maken we nu. En dit jaar was dus het betere doe maar normaal, zeg maar. Dat vond ik echt fascinerend.
Ja, wat ze dan presenteren, was het absoluut niet normaal.
Absoluut niet. Dus dat was... ik kan wel even één hoogtepunt van mij even uitlichten. Tony gaat zo nog even over de corona gadgets praten. Maar ik heb in die Samsung presentatie gekeken. En ook een video opgemaakt voor ons kanaal. En die pakte echt uit, jongen. Sowieso de eerste gelikte Samsung presentatie sinds de corona uitbraak. Dus het was echt, ze hadden het echt goed voor elkaar. En een beetje Apple-achtig met een persoon die van de ene naar de andere kamer liep. Je zou het zo kunnen terugkijken, al is het alleen maar voor je vermaak. En dan niet om uit te lachen, wat wel eens voorkomt bij Samsung. Maar gewoon echt dat het goed in elkaar zat. En dat waren echt waanzinnige dingen die ze presenteerden. Wat het meeste bleef hangen waren de robotica voorbeelden die ze gaven. Ze hebben namelijk, kun je dan gepresenteerd zeggen of niet? Eigenlijk niet echt, hè? Ze hebben twee robots laten zien. die dan in de conceptfase zitten, maar die eigenlijk precies doen van wat je zou willen wat een robot doet. Oftewel, de ene die ruimt de vaatwasser uit en de andere, dat is een soort van hulpje in huis die jou een beetje in de gaten houdt. Die andere kom ik zo nog even op terug, maar die Handy, dat is, zo heette de robot, die vaatwasserrobot, was echt zo typisch met een grijphand die kon zwaaien en een glas water kon brengen. En ze hadden ook perfecte voorbeelden uitgekozen van een robot, die je was opruimde en eigenlijk alles voor jou deed waar je zelf te lui voor bent.
Oh, ik heb jarenlang op de CS rondgelopen met wasopvouwmachines, die ieder jaar dan weer een beetje verbeterden en enorm groot waren. Maar die Handy kan dat dus gewoon ook.
Uiteindelijk, die Handy kan natuurlijk uiteindelijk helemaal niks. Dat weet je natuurlijk van
één arm heeft hij maar.
Ja, en het is belangrijk om even te nadrukken. Het is natuurlijk een show, hè, de Consumer Electronics Show. Dus het is echt ook een tech show, een entertainment show. Dus ze zullen vast iets hebben wat die Handy dan wel kan. Maar uiteindelijk kan die vooral in een gecontroleerde setting kan die het een en ander doen. En robots werken natuurlijk vooral goed als ze één ding maar hoeven te doen. Zoals zo'n robots in zo'n fabriek, zo'n Tesla-fabriek. Die hebben gewoon één handeling en dat lukt dan. Maar als ze iets anders moeten doen, dan snappen ze niks meer. Dus hoe snel het nou op de markt gekomen is, stel ik me erge vraagtekens bij. Maar het was wel heel erg grappig.
Want dat zeiden ze ook niet natuurlijk.
Zo'n proof of concept was het, hè? Nee. Dus als het ooit komt, dan ziet het er waarschijnlijk wel ongeveer zo uit. Dus het was een soort van rijdend platform met een lange staaf erop. En die staaf, die kon, weet je wel, die robot, zeg maar, zijn bovenlijf kon omlaag zakken.
Dus zeg maar, dit klinkt echt heel vaag. Ja, dit rijdend platform met een staaf waar een bovenlijf op
Je moet je voorstellen, een robotstofzuiger waar dan een soort van langwerpig ding op staat.
Ja,
zo moet je voorstellen.
Speaker op staat, zeg maar. Ja.
En die kan dan dat hij, zeg maar, normaal is hij bijvoorbeeld 1,5 meter hoog. En dan kan hij uitschuiven tot 2 meter hoog. Zodat hij, weet je, op verschillende hoogtes iets op kan pakken. En dan hij heeft één arm. Dus niet twee. Hij kan alleen maar eenarmige dingen doen. En met die ene arm kan hij dan, zeggen ze, wasgoed opruimen. Want hij kan tot de grond, ook als hij bukt, zeg maar. Tussen aanhalingstekens, bukt. Kan hij dingen van de grond pakken en hij kan boodschappen uitruimen en... Het hele ding was dat hij heeft kunstmatige intelligentie, waardoor hij ziet, oh, dit is een bordje of een kopje. En dat kan je zo hard vastpakken en niet te hard knijpen, want robots knijpen altijd alles stuk met hun robothanden. Maar dat zou deze robot dan, als hij ooit af is, goed kunnen.
Ja. Maar dit is uiteindelijk toch een massaproduct, want iedereen moet borden in de vaatwasser inruimen. En jullie hebben kinderen, de vloer ligt vol met speelgoed en de robot die ruimt het allemaal op.
Maar kinderen kunnen ook heel goed opruimen, hoor.
Ja, maar...
Ze kunnen nog beter rommel
de toekomst
maken.
Maar hier is de CES ook voor bedoeld natuurlijk, hè, om een blik op de toekomst te geven. Dus dat heeft Samsung wel goed gedaan.
Ja, nog even die andere robot. Dat was ze hadden dus Handy en ze hadden Care. En dat was een robot die ook een soort van robotstofzuiger onderkant had. Maar dan een soort van treetje wat je bij de McDonald's wel ziet om je platen in te zetten, zeg maar. Zo zag het er een beetje uit. En had ook een digitaal gezichtje. Hij kon ook praten. Of zij, want het had een vrouwenstem. En wat deze robot vooral goed kon doen, was jou de les lezen. Want dan zat jij even lekker rustig achter je laptop al 1,5 uur. En dan kwam de robot langs en die zei dan, hey, zou je niet eens even opstaan? Je zit al zo lang achter je computer. Alsof je weer bij je moeder zelf weer op de bank zit en dat je mam zegt, jongen, ga nou eens naar buiten toe. Je zit al zo lang te gamen hier, huppakee. Echt, en daar hebben ze ook al een computer of een robot voor nodig. Heerlijk.
Ja, maar daar heeft Floris er al een robot voor om zijn pols.
Ja, nee, dat is waar. Ik heb gewoon een horloge wat elke uur zegt, van
sorry,
zou je
ik wil
niet
gelijk
opstaan.
Debunken dit. Maar als dat dan het is.
Nee, maar ik zal vast nog iets meer kunnen, maar dat was om het blijven hangen. Maar ja, goed. Voor mij was het vooral dat ik dacht, oh jongens, een allesomvattende robot zijn we nog zo ver weg van. We zullen vast wel meer robotica gaan krijgen met de stofzuigers die we nu al hebben en de gasmaaiers en dat soort dingen die dan één taak goed kunnen. Ook nog wel een soort van, ik kan een vaatwasser die zichzelf uitruimt ook nog wel voor me zien, die dan gewoon alles op tafel al sorteert of zo. Zoiets kan ik me nog wel voorstellen. Maar dat hij dan ook nog naar je kan zwaaien en de was doet.
Nee,
want
de belofte
zo,
is inderdaad dat hij gewoon zoveel dingen tegelijkertijd doet. Allemaal met diezelfde arm. Dan staat er te koken voor je. En jammer dat ze niet lieten zien hoe hij zijn arm en hand desinfecteert. Dat had het wel compleet gemaakt. Dat ze ontbrak nog even bij Samsung. Maar.
Ja, nou ja.
Eigenlijk moet gewoon dus van je vaatwasser moet eigenlijk een arm krijgen die er achter in de vaatwasser zit. En als hij dan klaar is, dan zet hij alles zo op het aanrecht. Ik maak nu een beweging voor de camera.
Ik hoor het al, CES 2022 hoor ik hier al. Ja. En maar er staat trouwens nog wel één robot die wel daadwerkelijk op de markt gaat komen. De Jetbot, een nieuwe robotstofzuiger. Die een speciale, ja, als ik het goed begrijp, een speciale huisdier functionaliteit heeft ingebouwd. Die dus ook, hij heeft namelijk een camera en kan zo ook je huisdieren in de gaten houden. Ja, en in de video ontspoorde dat weer dat hij dan ook een filmpje voor de hond op de tv aanzette, zodat hij de kat niet meer ging pakken. Ja, dat was wel weer, daar denk ik van ja, blijf nou even een beetje bij het realistische, jongens. Maar goed, die komt er wel aan en die zag er wel heel goed uit, moet ik zeggen. Dat, al praten die ook wel weer. Ik dacht, ja, waarom laten jullie nou weer praten? Dat is toch gewoon niet slim? Maar goed. Dat is
ze moeten naar Star Wars kijken. Al die robots in Star Wars, die maken gewoon van die fluittoontjes. Het is een stuk. Het zijn meer huisdieren dan mensen natuurlijk.
Grappig genoeg is altijd elk gesprek wat er met jou voeren, Floris, is altijd eindigd op.
Kom terug bij Star Wars
kijken. Ja, precies.
Ja, is ook zo. Moet iedereen ook doen natuurlijk. Nee, wat wel vet was aan die robotstofzuiger ook nog was dat die dan dus ook zou kunnen zien als er bijvoorbeeld poep of plas van je huisdieren op de grond ligt. Dat hij er niet doorheen rijdt. Want je hebt wel eens van die filmpjes. Als zo'n robotstofzuiger door een drol heen rijdt, dan wordt het alleen maar veel erger.
Dat zijn wel problemen die de wereld uit moeten. Nu gelijk, ja.
Ja.
Ja, en verder was de CS natuurlijk weer, zoals traditie trouw, weer een grote tv-beurs. Met het ene pixel naar de andere pixel. Waar je helemaal, micro-LED, macro-LED, mini-LED. Wat hadden we dan nog meer? Floris, je hebt daar een overzichtje van gemaakt voor onze site.
Ja, ik heb alles op een rijtje gezet inderdaad. En wat ten eerste vond ik opviel was dat al die tv's zo'n beetje die zijn aangekondigd zijn geschikt voor de nieuwe spelcomputers. En dat is goed nieuws, want toen die spelcomputers uitkwamen, PS5, Xbox Series X, die kunnen allemaal nieuwe dingen. 120 frames per seconde, variable refresh rate. Nou, allemaal termen waardoor het gamen gewoon mooier en soepeler wordt. Maar dan moest je weer kijken, heeft mijn tv wel die instelling, heeft hij de juiste HDMI, bla bla bla. Al die nieuwe tv's die zijn aangekondigd, hebben al die functies. Dus de stop, als je gewoon een nieuwe tv koopt nu, dan werk je nieuwe spelcomputer daarmee. Ja, vaak ook zelfs een speciale game modus, zijn ze ook allemaal meegekomen. Dus dan zet je gewoon die game modus aan en dan werkt alles. En dat is eigenlijk iets wat, ja, waar we al jaren op wachten eigenlijk, dat het weer gewoon simpel is. Simpel, het werkt.
En geldt het alleen voor high-end tv's of ook voor de categorie waar Bram en ik vaak
zoeken? Mid-end. Bijvoorbeeld als ik bij Sony kijk, alle tv's die Sony heeft aangekondigd nu, daar zit dat op. Dus dat is hartstikke fijn nieuws.
Ja, en LG heeft zelfs Google Stadia ingebouwd, las ik. Dus dat is helemaal een stapje.
Ja, want daar moest je tot nu toe een Chromecast voor hebben. Nou, het zit straks gewoon ingebouwd in je tv. En ik denk ook dat we daar naartoe gaan. Weet je wel, al die diensten zitten straks in je tv. Het wordt gewoon echt, ja, weet je, de tussenstap van een inprikkastje valt ook op een keer weg.
Maar dat zou Xbox toch ook doen? Waren daar nog geen aankondigingen van dan?
Nee, hebben geen aparte app aangekondigd.
Dat zei die directeur van de Xbox-divisie wel, hè? In een interview eind vorig jaar volgens mij, dat ze dat van plan waren.
Ja, en ik denk ook dat er nog zal komen. Ja, weet je, heel veel tv's die hebben gewoon een OS met een App Store. Dus het is ook gewoon een kwestie van maak een appje en zorg dat die gedownload kan worden. Maar dat het er standaard op staat, is nog extra fijn natuurlijk. Ja, het is gewoon een troef, net als Netflix. Netflix staat standaard op heel veel smart tv's.
Ja.
En zo zijn ze de grootste geworden.
Oh, sorry.
Nee, zeg maar.
Ja. Nou ja, en moet ik er nou ook op gaan letten dat, want ik zie dus mini-LED, macro-LED begonnen, Bram net al over. Moet ik er nou ook op gaan letten of ik een mini-LED tv koop of niet? Of een...
Nou, dit is een leuk verschil om uit te leggen. Micro-LED, die fout zou je niet maken, want die tv's die zijn nog peperduur. Het kostte meer dan een ton. Dus dat wordt geen foutje.
Als jij dat kon betalen, dan zat je niet in deze podcast.
Maar het zijn wel hele boeiende technieken. Ik zal even het verschil uitleggen, want die termen zijn een beetje ongelukkig. Mini-LED en micro-LED. Mini-LED is een soort van backlight, maar dan veel beter. Dus we kennen al jaren LCD-tv's en LED-tv's, die hebben een backlight. En dat was in eerste instantie gewoon één lichtpak achter je tv. Dat werd toen een soort van, dat heet dan multi-array. Dat zijn dan allemaal bijvoorbeeld 16 vlakjes die individueel kunnen oplichten. Dimmen, feller, minder fel. Nou, daar werd het contrast al wat beter van. Dit is nog een paar stappen beter, namelijk duizenden tot tienduizenden individuele ledjes achter het LCD-scherm. Die kunnen individueel aan en uit feller en minder fel en daardoor wordt het contrast komt in de buurt van een OLED-tv. Prijs.
OLED heeft er ook die individuele ledjes, maar dat is toch net weer anders dan?
Ja, want OLED heeft geen backlight. Dus daar bestaat het scherm uit ledjes en die zijn zowel de kleur als het licht. En bij LCD heb je aparte ledjes die het licht, zeg maar, doen. aparte diodes die het licht regelen. En nou ja, dan moet, of, de kleur en het licht staan los van elkaar. Nou ja, maar door die bak licht erachter, zeg maar, individueel regelbaar te maken, wordt het contrast en de helderheid en de HDR ook vooral wordt veel indrukwekkender.
Oké, maar wat is dan het voordeel van mini-LED ten opzichte van OLED? Want als we OLED wel hebben, die technologie bestaat al jaren, die werkt goed. Iedereen zegt eigenlijk van, nou ja, als je geld over hebt, koop gewoon een OLED, want dan heb je gewoon het beste contrast wat je kan krijgen.
Ja, dat blijft.
Waarom gaan we die stap maken naar mini-LED überhaupt?
A, goedkoper.
Okay.
De nieuwste OLED-tv's, weet je, LG, Sony, Panasonic, die beginnen zo'n beetje bij €1500. Dat is gewoon veel geld. Je hebt wel gewoon die van een paar jaar oud, die zijn nog steeds €1000. Maar ze kunnen daaronder gaan zitten. Al die makers hebben ook altijd tv's die dan, weet je, onder de €1000 beginnen. Daar zit dan wel zo'n mini-LED in. Dus je hebt gewoon voor minder geld al een betere tv met een beter contrast, beter HDR. Daarom doen ze dat. En een belangrijk punt is dat LG is nu de enige maker van OLED-schermen.
Dat is
vooral Samsung. Vooral Samsung vindt het heel vervelend. Ja, voor het OLED-tv's. Dus Samsung vindt het heel vervelend. Grote concurrent van LG. Dus die willen heel graag zo snel mogelijk een techniek hebben die het echt 100% kan opnemen tegen OLED. Is dat mini-LED? Waarschijnlijk niet. Dat wordt waarschijnlijk micro-LED. Want micro-LED is net als OLED ook ledjes die zowel kleur als licht geven. Maar dat is dus nog heel duur nu. Dus ze zijn er wel. Samsung heeft een enorme micro-LED aangekondigd. 110 inch. Ook een 99 en 88 inch. Maar die zijn alleen leuk voor bedrijven, want die kosten een ton. Maar op termijn wordt dat net als OLED goedkoper. En dan heeft OLED echte concurrentie. En op dit moment is inderdaad nog steeds, als je veel geld te besteden hebt, blijft OLED het summum.
Maar het is wel zo dat Samsung en Sony die zetten erg in op dat micro-LED. En dan LG op iets meer dan de rest weer op mini-LED. Hè? Zo zit de verdeling in de strijd? Of?
Nee, Samsung zet voor de toekomst in op micro-LED. Dus Samsung heeft nu ook als een van de eerste een micro-LED scherm. Maar voor de rest zijn alle nieuwe tv's van Samsung zijn mini-LED.
Mini-LED, ja.
Want Samsung is de enige die geen OLED-tv's aanbiedt, want LG is de enige die OLED-schermen maakt. Daar doet Samsung geen zaken mee, dus die verkopen gewoon mini-LED-tv's.
Hey, en had je altijd al QLED van Samsung, maar dan zag ik ook QNET. Is dat dan een mini-LED-versie van LG?
Ja.
Check. Sorry, hè? Die Koreaanse bedrijven, jongen.
Is ongelooflijk, hè?
Als die nou zou fuseren, dat zou echt een topbedrijf zijn, toch dan?
Zo.
Nou ja, het grappige is natuurlijk ook dat je dus... Je hebt natuurlijk LG Display, maar dat is dan weer een ander bedrijf als LG.
Ja.
Want LG moet displays inkopen bij LG Display. Dus als de LG Display... Die hebben dus nu ook de kleinste OLED gepresenteerd van 42 inch. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat er ook een LG TV komt met 42 inch. Dan moet LG beslissen of ze die 42 inch OLED-schema van LG Display gaan innemen.
En hebben ze nog niet gedaan.
Hebben ze nog
dat
niet gedaan.
Grappig inderdaad. Nee, ja. Want die nieuwe lijn die is aangekondigd, die begint gewoon bij 48 inch. Snap jij het? Nou ja.
Ja, goed.
Oké, maar in principe tijdens deze grote sportzomer die er misschien aankomt, zouden we dan in ieder geval sowieso in het echt die mini-LED tv's gaan testen, neem ik aan. Dat iets is wat we...
Die komen
als het in ieder geval in Nederland in 4K binnenkomt allemaal. Dat is natuurlijk ook wel weer echt de vraag.
Daar zeg je wat.
Maar goed, laten we daar later een keer over gaan balen.
op rolbare tv zie je, Tony. Daar werd jij helemaal blij van. Of telefoons, moet ik zeggen.
Ja, oprolbare tv's waren er ook. En daar word ik ook heel blij van.
Maar die zijn ook al 3 jaar. Dus op zich is dat...
Precies, maar dat blijft een droom. Die ook kan rijden door je kamer. En rol je hem even uit en weer in. En fantastisch. Maar zowel LG als TCL, die hebben op de CES oprolbare telefoons laten zien. Prototypes nog. Absoluut nog niet bekend wanneer ze op de markt komen, hoeveel ze gaan kosten. Maar wel gepresenteerd als een serieus alternatief voor de vouwtelefoons. En dat is iets wat natuurlijk een andere technologie is. Vouwen heb je last van een... Ja, als je een scherm vouwt, heb je in het midden zit er een vouw. Hoe je ook bent of keert. Dat
als
is
je
een
rolt, dan heb je toch ook een hele grote vouw eigenlijk? Gewoon.
Als je het scherm uitrolt, in de behuizing uitschuift, dan zit er geen vouw. Ja, en het voordeel is hetzelfde. Je kan zowel op het ene moment hem gebruiken als telefoon, en op het andere moment heb je een groter tabletachtig scherm als je hem hebt uitgerold of uitgevouwen.
Maar Tony, leg nog even uit wat het nou betekent, een uitrolbare telefoon. Want hij is niet zo dun als een poster op een gegeven moment, hè?
Nee, nog niet. Nee, dat scherm dat zit in de behuizing en die kan je dan op de een of andere manier, en dat is ook niet helemaal duidelijk hoe je dat dan precies doet trouwens, hè? Kan je ervoor zorgen dat die gaat uitschuiven tot een groter formaat. Daar gaat het scherm omhoog. Ja, want zo moet je het zien. Het is fantastisch om te laten zien bij zo'n virtuele techbeurs. Het schrijft gigantisch de aandacht.
Ja, ik hoorde jou net zeggen, op de CES lieten ze dit en dit zien. Maar het is natuurlijk gewoon een videootje wat ze online hebben gegooid. Of niet?
Ja, precies. Maar daar zie je wel dat er prototypes zijn van dit soort schermen. En die dan uiteindelijk natuurlijk wel dezelfde pluspunten moeten hebben als die opvouwbare smartphones. Want daar hebben we veel over gepraat. Maar echt een groot succes zijn die tot nu toe niet.
Nee. Maar je hebt dus voor de duidelijkheid, je hebt dus een soort van normale 6-inch-achtige telefoon. Dan druk je op een knopje, dan hoor je dus... En dan schuift er dus een stukje uit.
Ja, dat geluid liet ze niet horen, dat is een goed punt.
Vanuit de binnenkant schuift er een stukje uit. En dan heb je dus een soort van tablet-formaat telefoon. Een soort van iPad mini-achtig formaat.
Ja.
Ja, dus misschien is de term roll ook niet goed in het Nederlands. Maar LG noemt dat ding zelf de rollable. Ja,
ja.
LG rollable. En dat is dan een nieuwe categorie. Dus wordt de rollable beter dan de foldable, is de grote vraag. En natuurlijk ook is de vraag, wat schuift dat?
Ja.
Nee, dat weten we niet. Er is echt niks bekend verder over de specs en de prijzen. Nee. En, laten we hopen
het lijkt
dat
er wel
dat
op
wel gaat komen.
Dit jaar gaan ze er wel met meer informatie mee komen. Dat kan mij niet anders.
Ik kan me niet voorstellen dat LG want je hebt al een paar keer dit geteased en nu ook weer... Echt aan het begin en aan het eind van de presentatie. Ja. Dus dat je echt denkt van, ja jongens, het is duidelijk. Ze willen aandacht.
Ja, als ze een Wing uitbrengen, dan kunnen ze dit ook uitbrengen, toch?
Ja, ja die heb jij getest, die Wing met dat tweede scherm wat je kan over het andere kan draaien. Ja, hoe leg je dat ook inderdaad?
Ja, je kan er een vliegtuig van maken, zeg maar. Ja.
Dat was ook zo'n ding wat ze een keer eerder hebben laten zien als een experimenteel concept wat wel echt op de markt is gekomen.
Ja.
Nou, dat gaat met die rollable ongetwijfeld ook gebeuren.
Wat vooral bijzonder is dat LG de maker is van OLED, de grote OLED-innovator. En tot nu toe geen opvouwbare telefoon op de markt heeft gebracht. Allemaal concepten daaromheen. Maar aan flexibel OLED-scherm hebben ze zich nog niet gewaagd. En dat lijkt nu dus wel dat ze daar dit jaar dus wel echt mee gaan komen. Ja, denken we. Maar goed, we gaan dat meemaken.
Het zou heel sneu zijn als ze dan uiteindelijk weer worden afgetroefd door TCL. Een Chinees merk.
Ja, maar dat maakt niet
dat
uit.
Dat LG weer niet de eerste is ermee.
Ja, maar dat gebeurt altijd natuurlijk. Dat lelijke ding van jou, Marijn, ook weer wat je ooit had getest.
De Royole.
De Royole, ja precies. Die was ook eerder dan Samsung in een opvouwbare telefoon. Nou, die naam zijn we gelukkig ook weer bijna vergeten. En nog een laatste tech-ontwikkeling die we nog gezien hadden. Inderdaad, Tony al zei, heel veel slimme dingen voor corona. Stickers om de mensen beter te... monitoren, videodeurbellen waar je niet meer hoeft aan te bellen en die meteen checken of je koorts hebt of niet. Allemaal vindingrijke dingen, maar er waren ook een paar hele lijpe, slimme mondkapjes. Ja, ik zat er al een beetje op te wachten, maar nu zijn ze er dan ook echt. Dat is wel vet.
Ja, er waren meerdere slimme mondkapjes. En daar krijg je meteen wel op social media al als reactie van wat overdreven allemaal. Maar er was er eentje bij, wat helaas nog een concept is, van gadgetfabrikant Razer. Ja, die zou ik zeggen van kijk vooral even op onze speciale CES-bundel op rtlnieuws.nl. Want het ziet er echt fantastisch uit. Hè? Het is net alsof je Darth Vader bent geworden. Want, wat doet dit mondkapje?
Lampjes,
dit
hè?
Mondkapje dit mondkapje versterkt je stem. Er zit een speaker ingebouwd, zodat je minder gedempt klinkt als je een mondkapje op hebt. En ja, daar kan je ook lachen. Maar ik heb een paar keer al iets moeten zeggen tegen de cashier van... Nee, ik hoef geen bonnetje. Wat zeg je?
Ga je nog langs de cashier als je bij een supermarkt bent?
Ja, we wonen niet allemaal in zo'n wijk waar je van die geavanceerde zelfscanmachines hebt.
Ja, dat is wel een serieus probleem. Dus als je dan nog een keer wil zeggen, ga je toch weer dichterbij iemand? Dan zeg je, ik hoef geen bonnetje. En dan is het normaal een bende, ja. Ja. Nou, ik vond die
alleen,
in ieder geval
LG een
ook wel leuk,
uit.
Die gewoon een ingebouwde luchtfilter, een actieve luchtfilter had ingebouwd. Kostte wel voor mij 150 en 200 euro of zo. En alleen maar in Korea te verkrijgen. En we hadden er nog eentje. Oh ja, dat is van AirPop. Eentje die meet hoe vaak je per minuut ademt. En de luchtkwaliteit meet om je heen.
Nou, ja, weet je nu al waarom dat is, Bram, of niet?
Nee, ik ben er steeds niet achter.
Nee, we hadden het er eerder over. En toen wist je niet.
Nee, ik weet het niet.
Dat, die ademhalingen per minuut, als je daar data van hebt. Het kan wel een indicatie zijn dat je corona hebt.
Ja, of dat je te lange mondkapje op hebt. Zou
want je wordt kortademiger ervan. Maar alleen als je dat eenmaal bent, dan weet je het ook wel hoe laat het is. Dan heb je dat mondkapje waarschijnlijk niet voor nodig om je dat te vertellen.
Het alleen dat je het zelf niet merkt, hè?
Ja,
dat wel, althans,
zou kunnen.
Als de zuurstofwaarde in je bloed dermate daalt, dan schijn je dat zelf niet in de gaten te hebben, omdat je dan een beetje wappie wordt.
Ja, je wordt gewoon moe. Ik heb het gehad. Hè. Mijn zuurstofwaarde in mijn bloed was echt laag. En het was 93. Het moet boven de 95 zijn, volgens mij. Liefst zelfs 99, zo'n beetje. En dan word je gewoon heel snel moe. Dat is het eigenlijk vooral.
En dat mondkapje kan nog iets anders trouwens met die app. Want ja, dan heb je een app voor je mondkapje, jongens. Maar die geeft ook een seintje automatisch als je het filter moet vervangen. En dat is wel handig, want ik heb ook van die AirPop mondkapjes. En daar weet je dan van dat ze 40 uur lang werken. Maar ja, dan moet ik gaan uitrekenen hoe lang heb ik in de supermarkt gestaan, weet ik veel. Want dan heb je dat ding op. Dus toch, ja, dan krijg je een seintje dat die vervangen moet worden. Ja. Handig, hè?
Als de Bluetooth-verbinding niet weggevallen is natuurlijk tussendoor, hè? Dat weet je natuurlijk nooit.
Nee.
Nou, die gaan we wel testen. Van al deze slimme mondkapjes, die van Razer, die komen niet op de markt. Voorlopig zien we dus geen stemversterker mondkapjes, maar die van AirPop wel.
Ja, jongens, ik hoop toch echt gewoon dat ik het nog 6 maanden volhou, gewoon met de katoenen spul, en dat het dan ook gewoon klaar is. Dat is eigenlijk wat ik hoop. En dat deze shit allemaal voor niks is uitgevonden.
Tijd voor het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de afgelopen aflevering. Dat is blijkbaar een makkie. Het geluid van het tile, weet je wel, zo'n zoeklabeltje. Het wisten een heleboel luisteraars, waaronder Joep Tobias Veenboer. Die wist
zijn
zelfs
het vertellen. Twee of niet?
Nee, is één iemand.
Oh, zijn niet iemand. Oké, okay, check.
Ja, hij heet Joep Tobias. En hij wist zelfs te vertellen hoe de ringtone van die taal heet. Die we lieten horen, namelijk Bionic Birdie. Dus gefeliciteerd, Joep Tobias, dat Bright T-shirt komt jouw kant op.
Nou, en als je ooit stage wil lopen bij Bright, mag dat ook. Want als je zelfs dit soort dingen, details weet van tech, dan ben je
respect.
Een goeie.
Moet je wel zijn Bright shirt aandoen als hij op zijn eerste dag.
Precies.
Ja. We hebben ook weer een nieuw geluid. Even luisteren. Ja.
Oké. Okay.
Doen we nog een keertje. Komt-ie.
Hmm.
Nou, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat Joep Tobias al 50 is, hè? Excuses dan, Joep Tobias.
Maar die mag niet komen stage lopen dan, als ik het goed begrijp.
Nee, sorry.
Dubbele leeftijdsdiscriminatie. Hoe heftig.
Ja, de Samsung Galaxy S21, daar is hij dan. Of beter gezegd, daar zijn ze dan. Want net als vorig jaar brengt Samsung 3 toestellen uit. De afgelopen maanden hebben we al heel veel geruchten voorbij zien komen. Afbeeldingen, specs. Maar hoe zijn de toestellen nou echt? Marijn had al een hands-on met de telefoons. Wat viel jou op?
Ja, ik mocht ze al even vasthouden inderdaad. Samsung kan voorrijden in een soort van, noem dat zo'n paardentrailer. Die hadden ze dan omgebouwd. Tot een testruimte met allemaal fancy lightlampjes en zo. En daar stonden ze allemaal uitgestald. Ja, en wat mij opviel, wat ik eigenlijk ook al wel verwachtte, is dat ik ze gewoon heel erg mooi vond. Ik heb de laatste jaren niet heel erg sterke mening over smartphones. Omdat ze toch allemaal wel redelijk hetzelfde zijn, hoe ze eruit zien. Ja, je voelt altijd wel of het kwaliteit is of niet. Maar verder doet het uiterlijk er niet zo heel erg toe. Maar bij deze, ik vind echt dat Samsung zijn eigen smoel heeft gegeven. En dat is best knap, want andere fabrikanten lukt dat nauwelijks. Ja, af en toe zie je een rondje op de achterkant in plaats van een vierkantje waar de camera's in verwerkt zijn. Of het glimt wat of zo, of het ribbelt wat. Maar door die bump zo eroverheen te laten, ja, dat weet ik niet. Het geeft echt ik was oprecht enthousiast weer over een ontwerp van een telefoon.
Ja, wat opschrijvend is dan, wat is er dan anders dan vorig jaar?
Nou, er is eigenlijk maar één ding anders natuurlijk en dat is die camerabump. Dus die camerabump, die zat normaal gesproken zat die van de randen af. En dan had je zeg maar een rijtje met lenzen en daarnaast had je de flitser en eventueel nog een laser autofocus dingetje.
Een eiland
en
was
nu
het
hebben
toch?
Een eilandje. Ja, een eilandje. Ja. Omschrijf jij het dan, Bram? Als je het... En,
ik heb plassen.
Jij wil iets van mij horen. Jij wil iets van me horen, ik weet het. Maar je hebt natuurlijk de plaatjes ook gezien. Maar toch, het lijkt net of de camera bump het eilandje is opgeschoven. Het is een schiereiland eigenlijk geworden van de rand die om het toestel heen gaat. Is dat een mooie omschrijving? Zou je
zeker,
het zo doen, Bram?
Zeker.
Ja.
Nou, ik zou net iets anders doen, maar ik vind het goed.
Ik noem het een camerahoekie.
Een camerahoekie.
Met IA, ja,
maar het is wel knap. En ik ben benieuwd of het navolging vindt of niet. Ik hoop eigenlijk van niet. En dat alle andere fabrikanten ook zelf creatief gaan doen met de camera bump. Want daar zitten we nou helemaal mee opgeschreven. Al die camera's die erin moeten tegenwoordig. Maar goed, het zijn verder... zijn het de voorkant van de telefoon is natuurlijk gewoon nog steeds een scherm... met een camera punch hole erin. Nog steeds niet achter het scherm. Dat zou wel vet zijn als verbetering nog een keer voor volgend jaar misschien. Het is dus de S21, de S21 Plus en de S21 Ultra. 6,2, 6,7 en 6,8 inch. Dat zijn de schermverhoudingen. Ze hebben natuurlijk allemaal de nieuwste Samsung chip. In Europa krijgen we de Exynos 2100. In Amerika krijgen ze de Snapdragon er gewoon in, de 888. En die zou dan 20% sneller moeten zijn dan de chip van vorig jaar. En wat ik ook vooral erg opvallend vond, was de prijzen die ze noemen. €849, daar begint de S21. En dat is opvallend, want de laatste keer dat een toestel uit de S-serie zo weinig kost, of zoveel kost, het is maar net wat je vindt, was de S9. Dus dat is 4 jaar geleden, want de S10 was €50 duurder. De S20 5G van vorig jaar was zelfs €990. De 4G-versie 900. En deze is 849. Dus Samsung, die zet het ook wel scherp in de markt dit jaar.
Ja, er zijn geen 4G-versies meer trouwens.
Die zijn er nog wel, maar niet,
die zijn niet in
hier.
Nederland. Ja.
Niet hier, nee. Precies. Nee.
Maar die prijs is niet zomaar lager, want ze hebben ook wat dingen met onder meer de schermen gedaan. Daar was wat gedoe over. Hoe zit het nou precies?
Nou ja, ze hebben dus de maximale resolutie was altijd QHD op de S-serie. Of dus zoals vorig jaar QHD. Dus dan heb je 1440 keer 2400 of 2200 pixels. En nu zoiets, hebben ze gezegd... Ja, zoiets, ja, precies. Standaard stond hij altijd wel op Full HD. En dan kon je dus zelf de resolutie omhoog zetten. Nou, dat kan dus niet meer, want er zit gewoon een Full HD-scherm in. Geen QHD meer. En op zich, ik vind het een prima keuze. Ik bedoel, ik heb de schermen naast elkaar gehouden in QHD met de S20 en Full HD met de S21... Ik zie eigenlijk nauwelijks verschil. En bovendien was het zo dat je vorig jaar, als je bijvoorbeeld een hogere refresh rate wil, dus dat je scherm vaak per seconde, 120 keer per seconde ververst, dan moest die sowieso op Full HD worden gezet. Want op QHD kon het toestel het niet aan of ging de batterij te snel leeg. Dus ze hebben er een goedkoper scherm in kunnen doen. En daardoor is het toestel waarschijnlijk ook goedkoper. Bovendien is de achterkant van de S21 van plastic geworden in plaats van glas. Dat zal ook iets van geld schelen, denk ik. Dus op die manier hebben ze, denk ik, zonder dat ze echt heel veel marge inleveren, toch de prijs naar beneden kunnen doen. Maar het is natuurlijk de vraag hoe het publiek erop gaat reageren. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie daarvan vinden.
Ja, ik heb, jullie iPhone gebruikers hebben natuurlijk geen idee hoe een scherm met hoge resolutie eruit ziet. Met jullie LCD schermpjes. Oh nee, wacht, dat is niet meer. Hè?
Nee,
wat was toen? Oh nee, jullie 60 hertz schermpjes bedoel ik. Nou ja, er zit wel 120 hertz op die Samsung schermen. Net zoals op de OnePlus die ik gebruik. En die QHD, er zit ook wel op die OnePlus. Ja, ik heb het wel aanstaan. En als je erin gelooft, dan zie je het ook natuurlijk. Hè? Dus dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. Bij mij staat hij wel standaard gewoon aan. En ja, als ik mijn telefoon aan mensen geef met een oude telefoon of met een iPhone, dan zijn ze wel altijd een beetje flabbergasted over hoe goed dat scherm eruit ziet. Hoe helder het is en hoe scherp het is. Dus ja, je stapt wel. Het gekke aan is natuurlijk, die Galaxy S-lijn is altijd de flagship line, de beste lijn van Samsung op de markt in het jaar. En als je daarmee dus een beetje uitstapt uit de race om het beste van het beste te hebben, is dat wel gewoon gevaarlijk, zou ik zeggen. Het is niet dat Samsung modellen tekort heeft elk jaar, weet je wel. In hoeveel A-lijnen komen er wel niet uit. Ja, ik vind het dan toch gevaarlijk dat ze dan zeggen, ja, dan doen we dus een goedkopere S-lijn. Volgens mij heb je zo meteen dadelijk, als je daar het jaar voorbij is, heb je een duurdere A-lijn Samsung dan dat je de goedkopere S-lijn hebt. Als je in het duurste segment van de A zit, zeg maar. Dus dat is wel Ik had het denk ik niet zo snel gedaan, die prijs teruggeschroefd door middel van specs in te leveren.
Nee? Ik ben altijd een beetje... Je kan heel veel specs lezen, maar het gaat er toch om hoe een telefoon in je hand voelt en hoe het scherm, hoe je het beleeft. En ik denk dat dat uiteindelijk veel belangrijker is. Natuurlijk zijn de echte nerds die kijken naar de specsheet. Maar iemand die gewoon een nieuwe Samsung wil, omdat hij nu een S9 of een S10 heeft en die denkt, ik wil weer een nieuwe. Yeah. Die koopt gewoon die S20 en die gaat helemaal niet kijken naar die resolutie. Die denkt gewoon, dit is Samsung, daar ben ik heel blij mee. Ja. Kopen. Maar ik denk dat heel veel mensen, dat veruit de meerderheid van de consumenten, natuurlijk gewoon zo redeneren. En dan kan je het prima maken, denk ik. Ik denk alleen misschien...
Dan kan je inderdaad ook...
Tony.
Nee, maar dan kan je dus ook gewoon kiezen voor die 8 kunststof achterkant in plaats van glas. Mensen kopen het toch online en die gaan niet meer naar de winkel. En,
winkel?
Als je het verschil niet heel erg... Ja. Nou ja, goed, dat is wel een van de kostenposten dan toch, waardoor die goedkoper kon zijn.
Ja. Nou ja, en ik heb dus gevoeld aan dat plastic en natuurlijk ook bij de S21 Plus die wel een glazen achterkant heeft en de S21 Ultra die ook een glazen achterkant heeft. Nou, je ziet het in de kleur en in de weerspiegeling van het licht zie je het een klein beetje dat het een ander materiaal is. Het glas voelt iets kouder aan dan het plastic. Maar als je er met je vingers op tikt en zo, het maakt hetzelfde geluid. Ik snap niet dat het niet gewoon alles van plastic is. Dat is waarschijnlijk ook gewoon te maken met gewenning. Plastic is natuurlijk ook gewoon een supermateriaal. We vergeten het wel eens, maar het is natuurlijk briljant dat er een materiaal is wat zo licht en zo sterk is en in zoveel kleuren te maken is. Het is eigenlijk zonde dat we het geditcht hebben een paar jaar geleden bij die toptoestellen. En dat we allemaal glas op die achterkanten zijn gaan doen, wat vervolgens kapot brak en enorme reparatie.
Duur als je dat moet vervangen, want al die onderdelen zitten tegen dat glas geplakt. Ja. Dus als je een iPhone, als je een nieuwe iPhone had vallen, dan ben je €500 mee verder.
Holy moly. Maar dan heb je wel de nu Gorilla Glass 8 weer voor terug, hè?
Ja, houd toch op.
Het is wel moeilijk.
Gorilla Glass er een hoesje omheen.
Zes.
Ik denk dat de meerderheid van de mensen die heeft de achterkant van een telefoon misschien 30 seconden bloot gehad. En die pakken die telefoon uit en floep in een hoesje.
Ja, dat is ook zo. Ja. Nou, je kan ze van 1,5 meter laten vallen en dan zou ze nog heel moeten blijven. Maar alles daarboven, dat zou kapot moeten gaan.
En dat heb je tijdens die eerste indruk, want jij
natuurlijk,
kon hem...
Laat ze gelijk vallen natuurlijk. Wij waren de eerste die ze mochten testen.
Je werd een
testen,
busje ingeduwd en daar mocht je de telefoons testen.
Wij waren de eerste journalisten die ze testen. Het was om 8:30 ochtends op maandagochtend. Dus ik had het inderdaad kunnen verknallen voor de rest van techjournalistiek Nederland. Maar collegiaal als ik ben, heb ik dat natuurlijk niet gedaan.
Aardig.
Nou ja, ga vooral ook even kijken. Dus het ziet er mooi uit. De video die staat, als deze podcast online komt, is ook net online gekomen. Dus dan zie je ze in levende lijven.
Ja, wat ik nog heel even anders wil zeggen is dat de processor is beter geworden. Maar vrijwel alle andere specs zijn eigenlijk on par met vorig jaar. Dus bij deze toestellen gaan we ook tijdens de review even kijken. Moet het echt komen uit de software en wat Samsung eruit weet te halen uit de hardware die ze vorig jaar hebben ingebouwd.
Want ook de camera's zijn dus ongeveer hetzelfde.
Bij de S21 en S21 Plus wel. Bij de Ultra hebben ze wel iets vets gedaan. Daar hadden ze vorig jaar een 4x optische zoom periscopelens in zitten. Hè? Waarmee je 4x optisch kon zoomen. Dit jaar hebben ze daar 10 keer van gemaakt, optisch.
Mm.
En daarnaast ook nog 3 keer. Dus ze hebben 2 zoomlenzen erin gestopt. Nu is het wel zo dat die beide zoomlenzen zijn teruggeschroefd naar 10 megapixels. Dus je kan niet dan nog eens een keer digitaal heel erg gaan kroppen. Of om het nog dichterbij te halen. Maar dat vind ik wel heel knap gedaan. En je kan echt, ik heb 1 of 2 foto's gemaakt met dat 10x optisch. Nou ja, dan heb je ineens wel wat aan je zoomlens bij voldoende licht. Snap je? Dat wordt niet korrelig of zo. Dat is gewoon strak. Ja. Dus we moeten er... Ik krijg ze hopelijk vandaag of morgen binnen. En dan komt er volgende week de review online.
Kun je die droptest gaan doen eindelijk?
Ja, precies. Sorry, Sella.
Wat viel er verder nog op? Want ze hebben nog wel meer dingen aangekondigd.
Ja, nou, verder.
Dat is dan het meest opvallende voor een hoop mensen is denk ik toch dat wat er niet in de doos zit. Ja, we moeten het toch even over hebben.
Ja,
true.
Er zitten geen oordopjes bij en geen oplaadblokje. Dus Samsung gaat toch Apple achterna. Nadat Samsung vorig jaar toen bij de iPhone die dingen ook niet in de doos zaten, dat besluit van Apple nog belachelijk werd gemaakt. Op Samsung's Facebookpagina onder andere. Nou ja, ze kiezen nu eigenlijk voor dezelfde strategie. En ik heb ook nog een verklaring gekregen van Samsung. Want die hebben ze al van tevoren al gegeven. En daar zeggen ze in dat een hele hoop mensen hebben al de benodigde accessoires in huis. En die gebruiken ze ook voor elk nieuw product. Hè, sommige mensen halen dat niet eens uit de doos. Hè. Krijg je een nieuwe telefoon? Ja, ik heb al een oplader. Die halen niet eens die in de doos zit eruit. Het ligt er nog in. Ja, het zit er nog in. En een hoop consumenten vinden het ook belangrijk dat er meer gebeurt op het gebied van duurzaamheid. En Samsung die zegt dan letterlijk in een verklaring die ik dan hier voor me heb, dat ze ook wilde de druk wilde verlichten die consumenten kunnen voelen als ze steeds maar weer onnodige oplaadaccessoires bij hun nieuwe telefoons geleverd krijgen.
Ik ken mensen die er onderdoor zijn gegaan.
Dan denk ik alweer, oh, is dat er niet weer? En dan ja, oh, dan weer zit hij erbij. Ja, ik ben een hele dag kapot.
Bijna een reden om geen nieuwe telefoon te kopen.
Je slaapt er slecht van, ja. Ja.
Opladerschaamte. Ja, dat is.
Ja, het was te mooi, dit citaat, om niet even voor te nemen.
Ja, nee, prachtig. Maar ook waarom doen al die bedrijven zo moeilijk over die verklaringen? Want dit drukt natuurlijk ook de kosten, hè, waardoor ze de prijs wat lager kunnen doen.
Tuurlijk.
Het is ook beter voor het milieu als mensen bewuster zelf opladers gaan kopen. Dat klopt ook. Ja. Maar we zien binnenkort dat bij Apple dat nog wel eens mis kan gaan. Erwin maakt daar een video over. Over de oplaadhel die daar is ontstaan het afgelopen jaar.
Ja, maar Samsung al jaren hebben ze USB-C-laders. En al die dingen die werken nog weer met die nieuwe telefoons. Dus er zit wel wat in.
Ja.
Daarom. En andere nieuwe spulletjes? Wat hebben we nog meer gezien?
De Buds Pro.
Smart Tags.
Ja, oh, Smart Tags. Wil je dat nog even hebben? Ja, een soort van tile.
Ja, zeg maar.
Hè? Een soort van tile-concurrent is dat eigenlijk. Die kan je overal aan vastplakken. En vasthangen en dan kan je ze via een zoek mij functie kan je ze weer vinden. Je sleutels bijvoorbeeld of je portemonnee. Of je telefoon zelf, want die werkt natuurlijk ook daarmee. Of je Buds Pro als je die koopt. Die kan je dan ook mee vinden. Dat gebeurt allemaal met dezelfde technologie.
Ja, een beetje vooruitlopend op wat Apple ook gaat doen. Hè? Die was nu ook uitgelekt in de software. Kon je nu al zien dat Apple met de AirTags, die misschien waarschijnlijk niet zo gaan heten, die zullen ze wel net veranderen voordat ze hem wereldkundig maken. Maar dat zijn ook inderdaad een soort van stickertjes of hangertjes aan je sleutels. Samsung heeft er dadelijk één, Apple heeft er dadelijk één. En dan heb je Taal nog als een concurrent die al langer ermee bezig is. Nou, dan hoeven we nooit meer spullen kwijt te raken. En daarmee zorgt technologie er weer voor dat we over minder dingen hoeven na te denken. En we nog grotere idioten kunnen zijn dan we nu al zijn.
Ja, tenzij je dus overal smart tags hebt van Samsung. En dan denk je overstap op iPhone of andersom.
Nou, dat kan niet.
Nee, dat kan dus niet meer. Hè? Het is nog verder in het ecosysteem vastklinken is dit. Ja, en dan de Buds Pro nog, hè? Dat zijn nieuwe oordopjes. Met een soort van special audio ook, wat Apple dus ook heeft. Dat hebben ze daar nog ingebouwd. Ik weet daar niet al te veel van, maar David Leemreis heeft ze getest. Heeft er een video over opgenomen en die komt ook heel snel op ons YouTube-kanaal. En dan zie je de nieuwe draadloze oordopjes van Samsung.
In het wild.
Met de speciale optie, dat vond ik wel vet. Dat de noise cancelling, die gaat automatisch uit als je zelf begint te praten. Dus je kan gewoon altijd noise cancelling aan laten staan. En dan gaat dus de transparantiemodus. Bij de AirPods Pro moet je die bijvoorbeeld zelf inschakelen.
Ja.
Maar hier gaat die zelf automatisch gaat die aan zodra jij begint te praten. En dat gaat zo snel, zegt David, dat als hij gewoon op straat tegen zichzelf praat om te testen. Dan zegt hij bijvoorbeeld pardon en dan hoort hij zichzelf al pardon zeggen.
Oh, dat is wel goed, want deze Sony koptelefoon die ik ook op heb, die M4, die heeft dat ook. Alleen daar werkt het net iets te langzaam. Dat is zeg maar net irritant.
Oh ja.
Dus dan zet je het heel snel uit.
Bram vindt dat aso, deze functie toch?
Ja, ik vind dat het asociaal is als je gaat praten met je koptelefoon op of je oortjes in je oren. Of je andere mensen kan horen of niet. Het is toch een beetje alsof je met je vingers in je oren met iemand anders zit te praten. Maar we hebben net vanochtend bij de redactievergadering een hele hevige discussie gevoerd dat het absoluut onzin was dat ik dat vond. Maar ik vind het toch een beetje alsof je een zonnebril op hebt en niet iemand aankijkt. Als je zintuig moet je ook een beetje vrij houden voor andere mensen. Maar goed, ik begin al aardig op een oude lul te lijken, dus dat gaat goed.
Nou, nee, het is jammer dat ik had voor jou gepleit, Bram, in de vergadering.
Oh ja, als ik erbij was geweest. Ik had je nodig. Ja. Helaas.
Ja.
Ik deed alsof ik aan het luisteren was.
Ik ook. Daarom vraag ik er nu nog een keer naar. Dan is het eindelijk duidelijk.
Ik heb het liever inderdaad dat mensen doen alsof ze aan het luisteren zijn met vrije oren, dan dat ze luisteren met iets in hun oren. Dat klopt, ja. Dat is mijn voorkeur.
Oké. Binnenkort nemen we de camera's van de S21 nog onder handen. Dat doet Erik weer in een uitgebreide vergelijking. We kijken uitgebreider naar de telefoon zelf en de Buds Pro dus in een video van David. Allemaal op ons YouTube-kanaal, dus abonneer je en zet de bel aan.
Bling!
Ja, en ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Beginnen we met Bram.
Yes! Ik heb laatst een hele leuke podcast geluisterd. En dat is de podcast Groene Oren. Ik weet niet of jullie die wel eens van gehoord hebben. Het is een podcast, een gesponsorde podcast. Niet dat ze mij nu betalen om dit te zeggen, maar het is veel leuk om bij te zeggen. Want meestal zijn het een beetje saaie podcasts. Maar dit was gesponsord door de mensen van Staatsbosbeheer. En het heet dus Groene Oren. En het zijn interviews met dieren. Oftewel is een acteur die kruipt in de huid van een dier. Bijvoorbeeld Daniel de Nachtzwaluw. En die wordt dan geïnterviewd door Chris Baeyema. Dat is de man die ook de man met de microfoon maakt. Die een populaire podcast. En dan leer je dus heel veel over de nachtzwaluw. En het is echt heel erg grappig. Daar hebben ze nu 4 afleveringen van gemaakt. De nachtzwaluw, de hazelmuis, onder andere zandhagedis. En het is zo'n succes geweest. Meer dan 100.000 luisteraars voor die afleveringen. Dat er in de lente weer nieuwe afleveringen komen. Dus je kunt
wat goed, meneer de Uil ook aan het woord, meneer de Uil?
Meneer de Uil niet, maar er komt wel binnenkort een eik aan het woord. Een boom. Nou goed. Oké, ik ga wel in mijn eentje luisteren. Doei.
Nee, klinkt leuk.
Nee, ik ga ook kijken. Luisteren.
Groene Oren. Marijn dan?
Ja, een hele oude serie die al 11 seizoenen loopt. Modern Family. Ik denk, af en toe moet je dit weer misschien even horen dat het heel leuk is. Het is mijn lichtpuntje in donkere dagen, want meestal coronanieuws en zo. Het is allemaal best wel een zware tijd en ik kijk ook graag donkere series. Maar als ik dan even helemaal niks wil en ik wil gewoon lachen, dan zet ik Modern Family op. Duurt een half uurtje. Kennen jullie het allemaal, jongens?
Ja, El Bundy zit erin, toch?
Ja, El Bundy, ja, precies. Dus je hebt een familie met allemaal aangetrouwden. Een enorm homostijl. Geadopteerde kinderen, niet geadopteerde kinderen. Nou ja, van alles en nog wat. De karakters zijn enorme uitvergrotingen van normale karakters. En het is gewoon, het blijft ook na 11 jaar nog steeds hilarisch. Dus, en je kan ze gewoon random opzetten. Je kan er gewoon één kiezen, opzetten. Je hoeft het niet allemaal te volgen en zo. Het blijft gewoon redelijk briljant.
Waar is dat tegenwoordig, die nieuwe waar vind je die?
Dat is een goede vraag, Bram. Ik zit even te denken waar ik dat ook weer allemaal zie altijd.
Netflix.
Zie ik het gewoon op Netflix? Ja?
Ja, Netflix heeft wel de eerste X-seizoenen, maar ik weet niet of ik de laatste seizoenen
heb.
Maar
ze hebben nu volgens mij is nu het laatste. Ik denk dat daarom Marijn ook weer het kreeg voorgesteld. Volgens mij staat nu net het laatste seizoen op Netflix.
Ja. Ik ben dus seizoen 11 aan het kijken nu, ja, precies.
Ja, dat is volgens mij het laatste seizoen, het afsluitingsseizoen. En dat is volgens mij vorig jaar op tv gekomen. En nu is het dus op Netflix.
En vorige week, ja. Marijn, werd bekend dat Modern Family, want zo in deze verwarrende tijden werkt dat zo, vanaf eind februari bij Disney Plus is te zien in het nieuwe Star-aanbod.
Kijk, nou.
dus het klopt dat je deze tip geeft, waarschijnlijk zal die dan wel weer bij Netflix verdwijnen over een maand. Dus,
ja, kijk hem nog. Kijk het. 11 seizoenen lang. Je kan echt een maand lang hoef je huis niet uit.
Mag je juist niet uit, bedoel je?
Nee. Tony dan, wat is jouw tip?
Ja, ik heb een verhaal over podcast. Ja, dat kan ook. Een mooi achtergrondverhaal in Bloomberg Business Week. En dat gaat over de vraag waarom Spotify nu zo gigantisch veel inzet op podcasts. En daar hebben we het al eens vaak over gehad, maar dat wordt daar heel leuk uitgelegd in dat artikel. Dat Spotify natuurlijk nooit winst maakte met muziek. Tot een jaar geleden of zo. Omdat ze moeten zoveel geld aan die rechten meteen. Op het moment dat geld verdwijnt allemaal meteen weer. Al het geld wat ze verdienen met muziek verdwijnt. En als jij podcast groot maakt op het platform. En je hebt exclusieve podcast ook. Content, podcast hoef je geen rechten af te dragen. Als Spotify zijnde. Geredeneerd vanuit Spotify. Geldt eigenlijk dat hoe meer mensen podcasts luisteren in plaats van muziek, hoe meer geld Spotify verdient.
Ja.
Nou, het is eigenlijk wel heel erg goed uitgelegd in dat achtergrondverhaal. En er komt nog veel meer aan bod, want natuurlijk wordt Spotify ook steeds meer een soort Netflix met een enorme lange lijst van exclusieve podcasts. Binnenkort komen er nog een paar online, zullen we het nog wel over hebben dan. En grappig genoeg is Netflix zelf ook begonnen met podcasts te maken. Dus binnenkort komen daar ook weer een paar Netflix-podcasts op de gewone podcastplatform online. Maar dat is dan weer bedoeld als promotie van bijvoorbeeld een nieuwe film zoals The White Tiger. Later deze maand, die krijgt dan ook weer een podcast erbij.
Nou, ik had wel eens gehoord dat Spotify ook in die playlist, hè, met een bepaalde mood bijvoorbeeld, dat ze daar ook gewoon heel veel muziek in stoppen die ze zelf hebben geproduceerd. Dus ze pakken een paar artiesten en verder doen ze het gewoon zelf, zodat ze daar verder geen kosten aan hebben. Ja. Dat is heel grappig.
We halen er al de tijd vandaan om alles te zien en te kijken, jongens. Wat een... Zoveel is er.
Het is te veel.
Ja. Nou, Floris, dan jouw tip nog.
Mijn tip is ook weer iets om te kijken. Alvast sorry, maar ja, weet je, als je... Het is gewoon op Netflix, dus je hebt er niet geen obscure dienst voor nodig. Op Netflix staat nu Lupin. Een Franse serie met in de hoofdrol Omar Sy. Die kennen we van Intouchable, die grote zwarte man. En die speelt nu een hele charmante inbreker. Een boef die zeg maar van die bijna verdwijntruc inbraak kan doen. Op een hele charmante manier. Hij laat zich inspireren door de bekende Franse dief Arsène Lupin. Het is een boekenreeks en... daar is het een soort van moderne versie op. Dus hij is niet Lupin, maar hij laat zich erdoor inspireren. Nou, het is gewoon hartstikke leuk. Het zijn moderne thema's worden behandeld. Het is heel charmant. Ik vind het, ja, weet je, als je het ergens mee vindt te vergelijken, is het misschien wel met die Sherlock Holmes versie met Benedict Cumberbatch een beetje. Ik vind dat doet het me aan denken. Zo'n moderne take op een bekend oud verhaal. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik ga gelijk
kijken.
Eén nadeel, het is maar het halve seizoen staat erop. En de rest komt pas over een paar maanden. April volgens mij.
Oh.
Dus ze laat hier met een dikke cliffhanger achter, maar dat maakt het alleen maar leuk eigenlijk.
Rustig kijken dus.
Ja 5 afleveringen nu op Netflix. Ja, bedankt u voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@pride.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Links staan in de show notes. En download natuurlijk de RTL Nieuws app. Tot volgende week.
Bye.
Doei.